Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent Van Manen uit Ede zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 136, vers 11. Loof de Heer, wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. En ook vers 12. Loof de Heer, wiens sterke hand Israël leidt uit Farao's land. Het 11e en het 12e vers van Psalm 136. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
We beleiden ook deze middag onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade voor ons en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Wij begonnen deze dienst met een loflied over God die bevrijding geeft, uittocht en redding. Dat roept positieve gevoelens op, warmte. Maar het kan ook zijn dat we hier gekomen zijn met aarzeling. Dat je niet weet of je hier wilt zijn. Daarover is een prachtig lied geschreven door een Nederlandse dichter, waarin wij zingen, ondanks dat wij soms bij God vandaan willen, of God toch ons wil opnemen en naar ons wil omzien. Het is lied 205 uit Op Toonhoogte. Wij zingen de versen 1, 2 en 4. We zijn hier vanmiddag bijeen en we zijn deel van een wereldwijde gemeente, het lichaam van Jezus Christus. En overal op aarde delen wij in hetzelfde geloof. Een geloof dat wij vanmiddag willen belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen wij opnieuw op Psalm 136, de versen 1, 2 en 3. In verbondenheid met de wereldwijde kerk van Jezus Christus van alle tijden, belijden wij: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Algemene Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij willen u aanbidden om uw liefde en uw grootheid, omdat u omziet naar ons, omdat u ons aanneemt als uw kinderen in uw Zoon Jezus Christus. U bent een Vader die de handen uitstrekt naar ons, die de haren op ons hoofd heeft geteld. En u verzekert ons zelfs dat het kwaad in ons leven, dat u het laat meewerken ten goede. Zoveel goedheid, zoveel liefde, wij willen u daarvoor aanbidden, omdat wij in uw handen geborgen zijn. En wij willen uw liefde beantwoorden. Wij willen onszelf aan u overgeven. Elke dag opnieuw. Dicht bij uw leven. En bij uw woord. Maar u weet dat dat ook moeilijk voor ons is. moeilijk om ons te keren naar u. Om ons om te draaien. Om dingen vaarwel te zeggen. En ons te richten op u. Wij hebben u soms weinig meer te bieden dan ons klein geloof, ons ongeloof. Heer, het is niet veel wat wij u kunnen aanbieden. En wij bidden u, neem ons aan zoals we zijn. Wij leggen ons in uw handen neer. En wij bidden u, werk met uw geest in ons hart. Verander het. Richt het op u. Maak ons tot uw kinderen. Open ons hart voor de woorden die we gaan lezen en horen. Wees met ons. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij lezen vanmiddag twee gedeelten uit het evangelie. Het evangelie zoals Marcus dat beschrijft. Wij lezen eerst uit het eerste hoofdstuk, Marcus 1, vers 21 tot 28. En daarna lezen wij uit Marcus 6, ook de eerste versen uit dat hoofdstuk. Daarna zingen wij Psalm 123, het eerste vers. De eerste lezing is uit Marcus 1, vanaf vers 21. En ze kwamen in Capernaum. En op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en hij gaf onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest. En die schreeuwde, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken. En ging, roepend met luide stem, uit hem weg. En ze waren alle verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Tot zover de eerste lezing. Wij bladeren door naar het zesde hoofdstuk, versen 1 tot 6. En daarna zingen wij Psalm 123, het eerste vers. En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad. En zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? Wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Tot zover het woord van God. Zalig die het horen en bewaren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U herinnert het zich ongetwijfeld nog dat er een tijdje geleden in het Verenigd Koninkrijk, in Groot-Brittannië, de grote stemming werd gehouden. Willen we in de EU blijven of willen we eruit stappen? Dat was de vraag. De mensen konden naar het stemhokje gaan en het ene aanvinken of het ander. En dat was het. Een referendum met twee opties. Ja of nee. En er gebeurde wat weinig mensen verwacht hadden, denk ik. De meeste mensen vinkten nee aan. En het is met het prachtige woord Brexit aangeduid. Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie door een stemming. Mensen die hun mening gaven en die kozen ja of nee. Met een potlood in de hand, een vinkje in het stemhokje. Die twee verhalen die wij vanmiddag lazen uit Marcus, die lijken daar wel een beetje op. Om te beginnen bij dat eerste verhaal. Jezus die gaat naar Capernaum. Hij gaat op de Sabbat, komt hij daar binnen. En hij gaf onderwijs. Vertelde over God. Er was zelfs een bijzondere genezing in die ruimte. En de mensen die waren versteld. Die waren verbaasd. Die zeggen, wat is dit bijzonder? Een nieuwe leer. En het nieuws over Jezus gaat rond door de hele streek. En mensen komen naar hem toe. Daar in Capernaum zijn mensen onder de indruk van Jezus. Als je zou vragen, wat voor indruk maakt hij, positief of negatief? Dan is het vinkje, staat bij positief. Ja. Deze mensen zijn onder de indruk van wat hier gebeurt. En ze vertellen het goede nieuws door. En dan in hoofdstuk 6, het tweede gedeelte dat we lazen. Dan komt Jezus in Nazareth. Tenminste, het staat er niet bij, maar wij nemen even aan dat het Nazareth is. Zijn vaderstad. De plek waar hij is opgegroeid. En hij gaat naar de synagoge, net als in Capernaum. Hij begint te onderwijzen, net als in Capernaum. En dan staat er dat de mensen versteld stonden en zeiden, waar heeft hij de dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid? Wat zijn dit voor krachten die zijn handen doen? En eerst, je denkt, dat klinkt wel positief. Maar als het dan verder gaat, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jacobus en Jozef? Dat is Jezus. Wat denkt hij wel niet? We hebben met hem op school gezeten. We hebben met hem gespeeld in de straat. En nu gaat hij vertellen over God en over zichzelf. Wat denkt hij wel niet? Ze namen aanstoot aan hem. En ze geloofden niet in hem. Als zij mochten stemmen en een vinkje mochten zetten, dan zouden ze zeggen, nee, deze Jezus en zijn onderwijs en wat hij vertelt, dat hoeft voor ons niet. Twee reacties. De mensen in Capernaum zijn blij, onder de indruk, vertellen het goede nieuws door. En de mensen in Nazareth zeggen, nou, het hoeft niet. Het is gewoon Jezus. En ze nemen aanstoot aan. De een stemt voor en de ander stemt tegen. Als het een referendum zou zijn, zou je dat zo kunnen zeggen. Je krijgt een briefje, de een vinkt ja en de ander vinkt nee. En de vraag is waarom? Waarom zijn de ene mensen nou wel onder de indruk en de andere niet? En het merkwaardige is dat er weinig over staat. In beide gevallen is het Sabbat, Jezus gaat naar de synagoge. Hij geeft de onderwijs. En ik ben maar zo vrij te veronderstellen dat Jezus niet op de ene plaats iets anders zei dan op de andere plek. Dus hij zal in beide plekken hetzelfde gezegd hebben. En waarom dan? Waarom die mensen in Capernaum, waarom hoeven ze Jezus niet? En het enige wat we in de tekst vinden is, hij kwam in zijn vaderstad. Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En daar kan ik me wat bij voorstellen. Kijk, als iemand naar je toe komt en iets vertelt, dan kun je dat geloven. Dan ben je misschien onder de indruk van wat er gebeurt. Maar als je met iemand bent opgegroeid, iemand die je van jongs af aan kent. Misschien heeft u wel iemand hierin, misschien woont u uw leven lang al in Ochten, samen opgegroeid. Je kent elkaar door en door. En stel je voor dat iemand dan zoiets gaat doen wat Jezus hier doet. Onderwijs geven over God. Een bijzondere plek innemen. Dan denk je toch, nou, doe even rustig. Doe maar gewoon. Weet je nog, vroeger speelden we samen op straat en dan maak je nu zo'n kabaal en doe je nu allemaal dingen. Hou je een beetje kalm, we weten wel wie je bent. Je moet jezelf niet boven ons plaatsen. Je bent één van ons. En niets meer en niets minder. Waarom moeten we opeens geloven wat jij zegt? En om een praktisch voorbeeld te nemen. Ik heb ooit meegeschreven aan een Bijbelcommentaar. Dat is een, al zeg ik het zelf, mooi dik boekwerkje geworden waar ik dan een aantal pagina's heb verzorgd. En ik denk altijd dat als mensen dat boek lezen en openslaan, en ze lezen dat, dan denken ze, nou, dit zijn wijze en verstandige opmerkingen over die tekst. Daar zal iemand wel goed over nagedacht hebben. Verstandige dingen over zeggen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als ik het laat lezen aan mijn studiegenoten van vroeger, of aan mijn familieleden, dan denken ze waarschijnlijk, ja, dat, ja, zo is Helmert. Ja, nou ja. Dat is zijn mening. Iemand die me niet kent, die leest het en die denkt, nou, dit moet ik serieus nemen. Maar iemand die mij kent, die denkt, oh ja, nou, dat is hij. En zo werkt het ook in Capernaum. En in Nazareth. In Nazareth, het is Jezus. Met wie ze zijn opgegroeid. En moeten we hem nu opeens gaan geloven? Moeten we hem op zijn woord geloven, terwijl we van haver tot gors kennen? En daar zit het probleem. Bij die mensen in Nazareth. Het is moeilijk om het op gezag van God iets te aanvaarden. Om iets te geloven en iets te accepteren, gewoon omdat het tegen je gezegd wordt. Net zoals Jezus het hem verkondigt. Waarom is het zo? Omdat God het zegt. Daarom. En daarom zongen wij ook uit Psalm 123... waar je iets van die nederige houding aantreft. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn oog en ik bid zoals een knecht ziet op de hand van zijn Heer. God is in de hemel. Wij zijn knechten op aarde en wij zien omhoog. Nederig, als mensen. Wij aanvaarden wat God zegt. En je kunt je voorstellen dat als die boodschapper van God, als je die door en door kent, dat het dan lastig is. En daarmee komen die mensen uit Nazareth, denk ik, ook wel een beetje bij ons in de buurt. Want in de kerk waar we over spreken, wat weet je daar nou van? Kun je dat nou controleren? Of meevoelen altijd? Kun je het aanwijzen? Nee. Wij geloven omdat het tegen ons wordt gezegd en wij dat aannemen. Omdat wij het gezag van God accepteren en zijn woord geloven. Om een voorbeeld te noemen. In de Bijbel lezen wij dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En u kunt 1001 argumenten verzinnen waarom dat niet kan. Mensen staan niet op uit de dood. Als u wel eens op een begraafplaats heeft gestaan, dan weet u dat. En dan komt God. Dan komt die schrijver van het evangelie. Dan komt een boodschapper en die zegt, hij is opgestaan uit de dood. De dood is niet het einde. De dood is een laatste vijand die overwonnen wordt. Heeft u daar bewijs voor? Nee. Kunt u het om u heen zien? Ook niet. Het wordt tegen u gezegd. Het wordt verkondigd. En de vraag is, gelooft u het? Aanvaardt u dat het zo is? Niet omdat u het kunt voelen of kunt zien, maar omdat het u namens God verkondigd wordt. En om nog een ander voorbeeld te gebruiken. Als wij gedoopt worden, het doopvond staat hier, dan zegt God, in het formulier wordt dat ook gezegd, jij bent mijn geliefde kind. Zoals de hemel openging toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Jij bent mijn geliefde kind. Je bent in mijn handpalmen gegraveerd. Zoals de tekst uit de profeten zegt. Gelooft u dat? En u kunt 1001 redenen verzinnen. En hoe vaak ook niet terecht. Dat je denkt, ik weet het niet. Of God van mij houdt. Of God mij vergeten is misschien. Met wat er gebeurd is in mijn leven. God van mij houdt. Ik weet het niet. En dan werkt het precies hetzelfde. Gelooft u het? Gelooft u dat er een God is in de hemel die van u houdt? Niet omdat u dat elke dag voelt in uw hart. Niet omdat u het elke dag om u heen ziet hoe voorspoedig uw leven gaat. Maar omdat het wordt verkondigd. Met het water van de doop en in de woorden die gesproken worden. Er is een God die van u houdt. Zomaar twee voorbeelden. En met dat ik ze noem, voelt u het misschien ook bij uzelf opkomen. Dat het moeilijk is om het te geloven, gewoon omdat het gezegd wordt. Om het te aanvaarden. Want als iets tegen ons gezegd wordt, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar je hebt toch de neiging om het te willen controleren. Om het te willen achterhalen, om het toch op de een of andere manier je vinger achter te krijgen. Stel dat iemand tegen u zegt, noem eens wat. Ik was gisteren in de supermarkt en er werd mij geadverteerd dat er een nieuw biermerk op de Nederlandse markt wordt neergezet. Stel je voor dat iemand tegen mij zou zeggen, dat is het beste bier wat ik ooit heb gedronken. Dan zeg ik, dat is prima, dat kun jij wel mooi vinden. Maar ik wil het eerst zelf proberen. Koop ik een exemplaar, dan probeer ik het, dan kijk ik wat ik ervan vind. Je kunt het wel vertellen, maar ik wil toch even zelf eerst even bekijken. En zo zijn de voorbeelden over. Dat is een mooi vakantieland, ja, dan wil je er eerst zelf even de foto's zien om te kijken of het echt zo mooi is. Of dat is deze auto rijdt heel prettig. Nou, dan wil je er zelf eerst even in rijden voordat je dat ook vindt. Zo doen we dat. Dag aan dag in ons leven. En dat geeft aan dat wij het moeilijk vinden. Om het te geloven, om het te aanvaarden. Gewoon omdat het gezegd wordt. Je kunt het niet controleren, je kunt het niet vastpakken. Je kunt het niet op een andere manier achterhalen. Het is waar, omdat God het zegt. En wat ik soms doe, als dit thema langskomt, maar ik moet zeggen dat ik het vandaag vergeten ben, is om aan een van de kinderen, die assisteren mij dan in de dienst, dan vraag ik aan iemand in de kerk om even iets op een briefje te schrijven. Ik zal dat nu niet doen, dat is een beetje ingewikkeld wordt het. Maar meestal vraag ik dan, schrijf iets op. De vorige keer was het, volgens mij was het Jessica, die schreef haar naam op. Jessica. Dan laat ik haar het opschrijven en dan vouw ik het zo dicht, zodat ik het ook niet kan zien. Zo. En dan zeg ik, hier staat Jessica op. Gelooft u dat? Dat is natuurlijk altijd de vraag, want ik heb wel eens een ouderling gehad die zei, ja, als het mijn zoon zijn, dan weet ik het zo net nog niet of hij het eerlijk opschrijft. Maar dat is het. Er is iemand die het opschrijft. Ik zie het niet, ik verkondig het, omdat ik het van een ander gehoord heb. En ontzag voor God is zijn woord aanvaarden. De woorden die over ons uitgesproken worden. De woorden die wij lezen in de schrift. En die wij hier met elkaar in de kerk delen. Twee groepen mensen. In Nazareth en in Capernaum. De ene groep aanvaardt het. En de andere groep aanvaardt het niet. Omdat het moeilijk is om het gezag te aanvaarden van iemand die je zo goed kent. En het is een vraag die ook bij ons neergelegd wordt. Aanvaardt u de boodschap van God, zoals die tot ons komt in de schrift, in de verkondiging, op alle manieren waarop wij kerk zijn? Gelooft u dat? Niet omdat u het kunt zien of voelen, maar omdat het is doorgegeven door God zelf. Amen. Wij zingen Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij, als u zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Zullen wij samen bidden? Heer onze God, onze Vader in de hemel. Wij danken u dat u naar ons toekomt. Met uw liefde en uw goedheid. Met uw vergeving, met uw genezing. Al het goede dat er is, het komt bij u vandaan. En u reikt ons de hand. En u vraagt ons om u te vertrouwen. Om uw hand te vatten. Uw woord te geloven. Meer is het niet. En toch, u weet dat dat moeilijk is. Voor ons. Om te geloven als we niet zien. Om te vertrouwen. Als we het niet voelen. En merken. In ons leven. Om in alle drukte van ons leven. En alle geluiden die om ons heen klinken. Om ons over te geven. Aan u. En alleen aan u. En ons helemaal aan u toe te vertrouwen en aan uw woord. Wij willen u bidden. Kom met uw geest in ons leven. En help ons. Help ons om uw woord te geloven. Want zelfs daarin zijn wij van u afhankelijk. Wij bidden u om vertrouwen. Dat wij uw woorden zullen geloven. Dat wij niet zullen twijfelen. Maar dat wij rust zullen vinden. In dat wat u over ons uitspreekt. Dat wij uw geliefde kinderen zijn. Dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat u ons niet laat vallen. Wij willen u bidden. Leer ons uw stem te volgen. Elke dag van ons leven. Elke dag opnieuw. Om ons op te richten op uw woord. Ons te keren. Van dat wat ons bezighoudt en ons te richten op u. Wij vertrouwen op de leiding van uw geest in de weg die wij gaan, in ons geloof, in alles wat we doen, ook als kerk. Wees met ons, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. U heeft de mogelijkheid om uw gaven te geven voor de collecte. Als ik me niet vergis, stonden die ook vermeld op de brief. Daarna zingen wij uit op toonhoogte lied 123, de versen 1, 2 en 3. Als wij straks hier de dienst afronden, straks gaan slapen, dan zal het in de Verenigde Staten, waar zo'n 8 uur tijdsverschil is, zal de dienst net beginnen. Is het 's ochtends vroeg en komen gelovigen bij elkaar om God de lof te zingen. Dit lied zingt daarover dat de lof aan God nooit onderbroken wordt als onze stemmen zwijgen. Gaat op een andere plaats op de wereld, worden mensen wakker en zingen zij Gods lof. Op toonhoogte 123, de versen 1, 2 en 3 na de collecte. Wij gaan weer van hier de wereld in, ons leven in. En wij bidden dat de zegen van God daarin met ons meegaat. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.